Goedemiddag, broeders en zusters, van harte welkom bij deze eredienst. Vandaag wordt de dienst door Reinie Drop geleid, van harte welkom. En namens de oudsteraad heb ik één mededeling voor u. Komende woensdag 14 september dan gaan Matthijs Hollera en Dionne van der Vliet trouwen. En ze willen hun huwelijk in de naam van de Heere God beginnen. En dat wordt in een kerkdienst gedaan om 3 uur in ons kerkgebouw. Nou, ik wens u allen een gezegende kerkdienst toe.
Goedemiddag, fijn dat u er bent om samen elkaar te ontmoeten, God te ontmoeten en te bidden met de psalmen. Zullen we gaan staan voor het eerste lied en dan zingen we met elkaar psalm 148. We nemen een moment van stilte. We zingen het votum. Genade zij u en vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. En dan zingen we met elkaar Psalm 131. Dat is een mooie psalm die zegt: niet door de hoogmoed lijkt los, maar ik laat mij rustig bij God zijn als een kind op de arm van de moeder. Zo is mijn ziel bij God. Psalm 131. Laten we hem zingen. Zullen we bidden. Vader in de hemel, Heer God Schepper, het is goed om u te loven. Het is goed om u te loven met ons hart, met woorden van ons mond en ook zingend met elkaar. Koningen, mannen, vrouwen, kinderen. Iedereen vol lof over u is en uw goedheid bezingt. Het is goed om te zeggen dat u goed bent. En Vader, zo komen we ook deze middag tot u lovend en biddend, uw naam aanroepend. Omdat u wilt dat wij bidden tot u. U wilt dat wij u aanroepen. En u belooft ook uw trouw aan degene die u aanroepen. En zo bidden we ook, Heere God, wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn. Hier, als we samen zijn, uw woord opengaat. Veel met de psalmen bezig gaan, de psalmen zingen, de psalmen lezen. Spreken over de psalmen, nadenken over de psalmen, de psalmen beleven. Wilt u met uw geest, met kracht en liefde en warmte werken in ons hart, dat de psalmen ons vanmiddag bij u zullen brengen, dichter tot u zullen brengen, onze harten zullen openen en we met ons gevoel, onze ziel, ons hart, ons verstand bij u komen. Daar bidden we om in Jezus' naam. Amen. Ik lees met jullie Psalm 95. Dat is een mooie openingspsalm, een oproep om God de lof toe te zingen in deel 1, maar er is ook een deel 2. En daar moet je niet stoppen, dan moet je juist ook doorlezen. Juist deel 2 wordt in Hebreeën aangehaald als waarschuwing aan de christelijke gemeente om echt naar God te luisteren en zijn woord serieus te nemen. We lezen Psalm 95. Kom, laten we jubelen voor de Heer. Juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij hem naderen met een loflied. Hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtig God. Een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde. De toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee, door hem gemaakt. En ook het droge, door zijn hand gevormd. Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God. En wij zijn het volk dat Hij hoedt. De kudde, door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet halstarrig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn. Toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tarten, al hadden ze mijn daden gezien. 40 jaar lang voerde ik weerzin tegen hen. Ik zei, het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede, nooit gaan ze mijn rustplaats binnen. Het is een middagdienst. En die middagdienst mag volgens mij wel het karakter van een leerdienst krijgen. En daarmee mag het ook wel anders uitzien dan een ochtenddienst. En deze middagdienst, die draait, en jullie hebben denk ik al her en der gezien, die draait onder psalmen uit de Bijbel, met als belangrijke leidende vraag, hoe bid je de psalmen? Oftewel, hoe lees je de psalmen? Hoe kun je de psalmen een plek geven in je stille tijd? Of hoe kun je je geloofsleven laten verrijken door de psalmen? En daar hebben velen van jullie denk ik al wel enige ervaring mee. Ik hoop daarin door deze dienst nog het een en ander in mee te geven. Door uitleg en de psalmen zelf. En ik heb mijn onderwijs, zoals ik hem eventjes noem, in 3 delen gebracht. Ik zal steeds een stuk, zeg maar een deel onderwijs doen. En daarna lezen we een psalm en zingen we een psalm. Weer een stukje onderwijs, weer de psalmen, onderwijs en daarna weer de psalmen. Zo ziet het eruit. Deel 1. De psalmen en perioden in je leven. Het leven kent verschillende periodes waarin je je kunt bevinden. En je kunt de periodes in je leven op verschillende manieren indelen. En het kan ook grofweg in deze 3 manieren. Er zijn periodes van rust. Dat het goed gaat met je. Je weet je veilig. Geborgen. De dingen gaan voorspoedig. En ik noem dat even oriëntatie. Een periode van oriëntatie. Maar er zijn ook periodes van onrust. Van de weg kwijt zijn. Van pijnlijk uit balans zijn, het niet meer weten, de weg kwijt zijn, desoriëntatie. En er zijn periodes van het soms verrassend opnieuw vinden van een nieuwe weg of gevonden worden. Heroriëntatie. Dus 3 periodes, oriëntatie, rust, het gaat goed. Desoriëntatie, de weg kwijt zijn. Pijn misschien ook wel. En heroriëntatie. Opnieuw de weg vinden. En dit soort periodes, die kun je op verschillende onderdelen van je leven misschien wel tegenkomen. Dit geldt voor bijvoorbeeld hoe je in je vel zit. Hoe jij in je vel zit, kun je misschien indelen in een van deze periodes. hoe jij in relatie tot jezelf staat. Je voelt je goed in je vel, of misschien juist niet, de knagen dingen. Of je hebt juist onlangs stappen in de goede richting gezet. Deze periodes die kunnen ook beschrijven hoe je zit in je relatie met andere mensen. Betekenisvolle andere mensen. Met je ouders, of met je kinderen, met je echtgenoot, of met vrienden, je broer, je gezin. Het gaat fijn. Of misschien is er wel sprake van een pijnlijke breuk. Of misschien is er een verrassende manier van herstel gekomen. En heb je weer een weg om te gaan. Die drie periodes, oriëntatie, desoriëntatie en heroriëntatie, kunnen misschien ook iets over je gezondheid zeggen. Misschien gaat het goed. Maar misschien is er sprake van desoriëntatie en heb je net een bericht gekregen van de arts dat je een ziekte hebt. En brengt dat je van slag. Of heroriëntatie. Met hoe het nu gaat, ben je een nieuwe weg aan het vinden in het leven. Het zegt misschien ook iets over hoe je in de kerk zit. Of op school. Op je werk. Waar je je bevindt in je relatie met God. Je kunnen allemaal in één van deze drie fases zitten. En als je kunt je voorstellen, in een identiteitscrisis zit, dan kun je je indelen. En als je net een kind hebt gekregen en je bent dolgelukkig en alles gaat goed, dan kun je je ook indelen in één van die drie fases. En ook de psalmen kun je indelen in die drie fases. Deze psalm past goed bij een situatie van rust en veiligheid. Bijvoorbeeld Psalm 145. Vooral lof. God is goed. Het leven klopt. Er is recht. Wat verlangen we daarnaar? Naar tijden van oriëntatie, rust, dat het goed gaat. Wat zijn we er soms maar weinig? Maar de andere kant is, in de periode van oriëntatie en rust, dat alles goed gaat, daar leer je over het algemeen niet de diepe dingen van het leven. En die periodes van oriëntatie brengen mensen vaak helemaal niet zo heel veel dichter bij God. De meeste psalmen die zijn in andere periodes ontstaan. Andere periodes dan wanneer alles goed gaat. Er zijn niet eens zo heel veel psalmen die aansluiten bij oriëntatie. De meeste psalmen die mensen met kracht kunnen aanspreken, die zijn vaak ontstaan wanneer schrijvers, dichters zich bevonden in fases van diepe stress, van gevaar, moeite, belaagd worden door vijanden, teleurgesteld, vol vragen naar God toe, uit balans. Ze zijn ontstaan wanneer mensen overweldigd werden, bijna dood zijn gegaan, intens verdriet hadden, ontzettend radeloos waren, depressiefachtig soms, omgeven door een reëel gevaar, ernstig ziek of diep vertwijfeld of God er nog wel echt was. Daar ontstaan de diepe liederen en daar zijn veel psalmen ontstaan. Het is niet gek dat wij ons vaak juist geraakt kunnen voelen door de psalmen als we zelf in die situaties zitten, in die periodes in ons leven. En daar de psalmen ons raken en gebeden kunnen worden voor ons. Evengoed niet gek dat als je er even oppervlakkig een psalm bij pakt, dat de psalm totaal aan je voorbij kan gaan. Omdat de wereld die beschreven staat in die psalm zo ver staat bij, nou, als je hem oppervlakkig leest. Psalmen zijn goud eerlijk over waar je als mens kan bevinden. Ontzettend eerlijk over hoe je kunt voelen ten opzichte van het leven, ten opzichte van God, je plek in de wereld of je beste vriend die je net verraden heeft. Soms is de vraag, hoe eerlijk ben je naar jezelf over wat er werkelijk speelt in jouw leven? Veel gesprek gedurende de dag bevindt zich natuurlijk op de oppervlakte. Van, hey, hoe gaat het met je? Ja, goed. Alles gaat goed met jou ook? Ja, met mij ook goed. En in het dat sociale verkeer wordt van ons verwacht dat je zegt dat het goed gaat, dat het goed met je gaat, of dat je doet alsof het goed met je gaat. Maar dan zit je wel aan de oppervlakte. En natuurlijk zeg je niet tegen iedereen hoe het ten diepste met je omgaat. En alle diepe dingen die deel je niet op straat. Maar de psalmen zitten daar wel. In die diepte van het leven. Die gaan de diepte van het leven in. En die psalmen die verbinden dat juist met God. Psalmen passen niet bij, ja hoor, alles goed, heerlijke vakantie gehad. Kinderen gaan weer lekker naar school, zelf ook weer aan het werk. Moest even opstarten, maar ik heb het wel weer te pakken. Alles gaat super, tot morgen. Daar past het niet bij. En alleen daarom al kan het goed zijn, voordat je een psalm leest, om eerst stil te zijn, voordat je een psalm bidt. Zoals we ook vaak in een kerkdienst doen. Even stil zijn en tot jezelf komen. En in jezelf ook een laag dieper komen dan de oppervlakte. En te beseffen, God wil mij bereiken. Ik begon net met te vertellen over dat je jezelf kunt plaatsen. En de psalmen ook in periodes van disoriëntatie, oriëntatie, heroriëntatie. Ik hoop dat die misschien ingewikkelde woorden je niet afschrikken, maar dat ze iets helder kunnen maken. Vraag aan jou nu, voor jezelf, kun jij jouw situatie van je leven nu, kun je die indelen in een van die drie periodes? Of misschien één onderdeel van je leven wat overheerst? Dit was deel 1. Ik lees nu psalm 56. Daarna zingen we psalm 57. En daarna komt deel 2 over de taal en de beelden en de symboliek in de psalmen. En ik lees psalm 56 op een bepaalde snelheid. Misschien is het te langzaam voor je, misschien te snel. Dat heb je als je het met elkaar leest. Het stukje bovenaan sla ik altijd over. Je mag het zelf... Oh, jullie ook. Nee. Je mag het zelf even stil lezen. Ik begin straks bij 2. Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij. De hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag. En bestrijden mij vanuit een hoge vesting. In mijn bangste uur vertrouw ik op u, op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? Hun woorden krenken mij de hele dag. Tegen mij zijn hun boze plannen gericht. Ze wachten hun kans af en bespieden mijn gangen, loerend op mijn leven. Gaan zij hun straf ontlopen? Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer. Mijn omzwervingen zijn opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? In het uur dat ik u aanroep, wijken mijn vijanden. Want dit weet ik, God staat mij terzijde. Op God, wiens woord ik prijs. Op de Heer, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Aan u, God, heb ik geloften gedaan. En met dankoffers wil ik u betalen. U hebt mijn leven aan de dood ontrukt. Mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede. In het licht van het leven. Over de taal en de symboliek en de beelden in de psalmen. Wat komen we in de psalmen veel beelden tegen? Veel hyperbolen en dramatische manieren om iets te omschrijven. Hele intense omschrijvingen van bepaalde situaties of karikaturen. Laat je er niet door afschrikken. We hebben net gezongen uit Psalm 57. Tussen de wilde dieren in het veld lig ik in al mijn zwakheid uitgeteld. Hun tanden zijn als pijlen en als speren. Hun tong een zwaard vol dodelijk geweld. Hoe kan ik mij ooit tegen hen verweren? Je kunt het beeld voor je zien. In Psalm 6. Elke nacht is mijn kussen nat. Mijn bed doorweekt van tranen. Stel het je maar eventjes voor. Of in Psalm 62, niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan een leugen de mensenkinderen. En in Psalm 69, ik zink weg in bodemloos slijk. De stroom sleurt mij mee, uitgeput ben ik van het roepen. Dat is een greep uit vele intense uitspraken uit de psalmen. De psalmen die zijn niet zo geschreven dat ze helder de feiten op een rijtje zetten. Of dat ze zoals een verslaggever dat zou doen, verslag geven van een bepaalde situatie. Zal het bed letterlijk helemaal doorweekt zijn? Of zijn kussen echt helemaal nat? Zijn alle mensen echt helemaal waardeloos? Altijd. Vaak wordt op een hele intense manier een situatie geschetst. En op een indrukwekkende manier wordt die situatie geschilderd waar de persoon zich in voelt zitten. Op een manier dat je het vaak voor je kunt zien. Je kunt het je inbeelden. En op het moment dat je die psalm inlevend leest, dat je die psalm leest en je echt inleeft, dan kun je beleven wat er gezegd wordt. Als het ware sta je naast hem, naast die dichter. Psalm 22, als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Hier wordt een beeld opgeroepen. Een beeld dat past bij echt uitgeput zijn. En pijn hebben. En met dit beeld wordt duidelijk een periode van desoriëntatie aangeduid. En wanneer je dit uitspreekt, als je hem leest, of je zingt het, maar stel je leest de psalm en je spreekt het uit, dan komt dit beeld als het ware tussen jou en God in. Het staat tussen jullie in en jullie kijken beide naar dat beeld. Je spreekt het uit, God ziet het en jij ziet het. En lees ze als metaforen, beelden, die vaak verder gaan dan de letterlijke betekenis. En dan kan het zijn dat je je wel herkent in de situatie die beschreven is. Jouw situatie die niet letterlijk precies hetzelfde is wat daar staat, maar misschien wel bij het beeld past. Hoe intens het beeld soms misschien ook kan zijn. En nogmaals, laat je daar niet door afschrikken. En soms, als je een psalm leest, dan kan het zijn dat de situatie van iemand anders bij je opkomt. Misschien iemand waar je net mee hebt gesproken, onlangs, een diep gesprek mee hebt gehad en heb gemerkt hoe het echt met die persoon gaat. En dat je de psalm leest en denkt, dit is net de psalm die ik net heb gesproken. En dat je voor die psalm en vanuit die psalm voor die persoon kan bidden. En denk eraan, juist bij de psalmen gaat het niet zo heel erg om die historische situatie. Hoe het toen precies was. Ze zijn juist op een manier geschreven dat jij ze kunt lezen en mensen van alle tijden diezelfde psalm kunnen lezen en aangesproken worden door die beelden en die beelden je brengen bij God. Net als al die andere mensen. En die beelden, ik zei al in de psalmen, kunnen heel intens zijn. Hyperbolen. Als iemand zo zou spreken, zoals een paar van de psalmbeelden die ik net heb gelezen, dan zou je misschien zeggen, of de neiging te hebben om te sussen. Van, is het nou echt zo erg, zoals je het nu zegt? Die neiging hebben we misschien. We hebben misschien wel afweer van die intense manier van uitdrukken die we in de psalmen tegenkomen en terughoudendheid, maar ook naar jezelf. Mag ik dit zo wel lezen? Zoals het hier staat, is al heel ernstig. Is het ook zo ernstig met mijn situatie? Allemaal niet handig, zulke soort gedachten. Je mag het toelaten. En juist de intensiteit van die klacht van die psalm kan misschien juist met kracht jouw situatie met een hyperbool voor God brengen. En dan mag je het voluit zo laten spreken. Met een gebed om Gods hulp, om je situatie nieuw te maken. En dan kun je het zo ervaren, jouw situatie alsof je van alle kanten aangevallen wordt, alsof er van alle kanten pijlen op je af worden geschoten, alsof de leeuwen om je heen staan te brullen en hun tanden laten zien. Maar dat je wel beseft, dat gebeurt op dit moment in mijn leven allemaal om mij heen. Maar ik weet, Gods trouw is als een schild om mij heen. Ik omgeef me in de bubbel van Gods bescherming. Ik weet mij veilig. En die intensiteit van dat beeld kan het juist krachtig maken. En laat het niet wegnemen door, is het werkelijk zo erg? Beelden uit de psalmen mogen ook opgerekt worden of gekneed, of hoe je het ook moet zeggen. Psalm 23 richt een dis aan. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Zo'n beeld waar je misschien wel denkt van, wat moet ik ermee? Van u nodigt mij aan tafel van het oog van de vijand, maar die tafel van Psalm 23, die kan staan voor alle tafels waar jij aan hebt gezeten en waar je eten hebt gekregen, waar je verzadigd bent en weer van mocht opstaan om verder te gaan voor het leven. Omdat God voor je zorgt. U richt een tafel aan voor het oog van mijn vijand. En mijn bed is doorweekt van tranen, Psalm 6. Nou, thuis is mijn bed prachtig schoon opgemaakt, gisteren nog in de was geweest. Maar dit beeld, dit kan staan voor al die tijden van verdriet. Alleen of met anderen. Met of zonder echte tranen die je gehuild hebt. Of toen huilen niet eens meer lukte. Al je pijn wordt daarin verwoord. Of mag je daarin verwoord weten. En dan mag je Psalm 6 verder lezen met, en de Heer heeft het gehoord, hoe luid ik geweend heb. De Heer heeft mij gehoord. En hij hoort mijn roep om erbarmen. En dat mag je dan bidden met Psalm 6, vanuit dat beeld. En zo zijn de psalmen gebeden die voor jou klaarstaan. Op het oog dat jij je leven erin hoort, dat jij je leven erin meebrengt en dat je zeker in periodes van desoriëntatie door Gods woord wordt aangesproken en wordt meegenomen naar God. Ja, en dat je de hele dag vertrapt bent, dat je kracht droog is als een potscherf en dat je het gevoel hebt dat je wegslinkt in bodemloos slijk, dat ken je wel. Dat heb je allemaal wel eens meegemaakt. En je weet hoe het is dat je ligt en dan alsnog geschopt wordt. Dat heb je wel eens meegemaakt. En je weet hoe het is als je over je pijn hebt verteld en dat hebt aangegeven en het wordt niet begrepen, maar genegeerd of misschien zelfs veracht. Dat ken je. En de psalmen die zeggen dat, die beklagen het in alle rauwheid, beeldend, zonder schaamte, zonder terughoudendheid. En zo verschijnt het voor God en degene die het uitspreekt. Met het gebed dat het oude mag sterven en God nieuw leven geeft. Ik lees met jullie Psalm 31 en daarna zingen we Psalm 6. Bij u schuil ik, Heer. Maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht. Hoor mij, haast u mij te helpen. Wees voor mij een rot, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U bent mijn rot, mijn vesting. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam. En mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen. U bent mijn toevlucht. In uw hand leg ik mijn geest. Heer, trouwe God, verlos mij. Wie armzalige goden vereren, ik haat ze. Ik vertrouw op de Heer. Ik zal mij verblijden en juichen over uw trouw. Want u ziet mijn ellende. U kent de nood van mijn ziel. En u laat niet toe dat de vijand mij insluit. U geeft mijn voeten de ruimte. Heb erbarmen, Heer, want ik verkeer in nood. En mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen. Mijn leven verloopt in ellende. Zuchtend slijt ik mijn dagen. En door eigen schuld slinken mijn krachten. Tot op mijn botten teer ik weg. En bij allen die mij belagen wek ik de lachlust. Bij mijn buren nog het meest. Wie mij kennen zijn verbijsterd. Wie mij zien aankomen op straat. Die vluchten haastig voor mij weg. Vergeten ben ik als een dode. Weg uit het hart. Afgedankt als gebroken aardewerk. Ik hoor de mensen over mij fluisteren. Van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden. Maar ik vertrouw op u, Heer. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn lot en mijn leven zijn in uw hand. Bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. Toon uw trouw en red uw dienaar. Heer, u roep ik aan. Maak mij niet te schande. Laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het dodenrijk. Zwijgen moeten de leugenaars, die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen. Maar hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen. Dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u. Heel de wereld zal het zien. U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat, voor de lagen en listen van mensen. Uw tent die biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen. Geprezen zij de Heer om zijn trouw. Hij heeft een wonder voor mij verricht. Hij ontzette mij als een belegerde stad. In mijn angst had ik gezegd, ik ben verbannen uit uw ogen. Maar u hebt mijn smeekbeden gehoord toen ik om hulp riep. Getrouwe van de Heer, heb hem lief. De Heer behoedt de standvastige. En voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Deel 3. Hoe lees ik de psalmen? Wellicht kun je iets met praktische richtlijnen. Wat ik nu wil meegeven is heel praktisch. Lees de psalmen. Zo kunnen ze wellicht jouw gebed ook worden. Elke dag 1. 'S Morgens bij het opstaan. Of 's avonds bij het naar bed gaan. Of elke dag 2 misschien. 'S Morgens bij het opstaan en 's avonds bij het naar bed gaan. Misschien elke dag 3. 'S Morgens en 's avonds. Maar misschien ook 's Middags bij de lunch 1. Elke dag ongeveer 6 misschien. Dan heb je in 1 maand alle 150 psalmen. In 1 maand tijd alle psalmen. Probeer het eens. Of misschien ben je bang dat je dan niet meer toekomt aan de rest van de Bijbel. Dan lees je een psalm en daarna een ander hoofdstuk uit de Bijbel. Dat kan ook prima natuurlijk. Cancel Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Die slurpen toch alleen maar je tijd op. Ze slurpen je energie op. Ze slurpen je concentratievermogen op. Ze slurpen je tijd met God op. Gooi allemaal maar van je telefoon af. Zet je meldingen uit, je pushmeldingen, je notificaties. Zet ze allemaal maar uit. Ik zeg niet dat dit een woord van de Heer is, maar ik geef het wel stop mee. Tip mee. Kies een rustige plaats waar je niet afgeleid of gestoord wordt. Deur op slot, als dat kan. Psalm 1. Bid in 1 zin dat het wat mag worden met je psalmlezing. Op zijn psalms bijvoorbeeld. God, kom mij redden. Kom snel en help mij, Heer. God, kom mij redden. Kom snel en help mij, Heer. En de psalmen lees je dan met aandacht en concentratie. In hun geheel. Een psalm lees je altijd in 1 keer in zijn geheel. Behalve psalm 119, die mag je in stukjes knippen. Lees bij voorkeur hardop. Zodat je elk woord ook zelf hoort. Dat je dat uitspreekt en terug hoort. Dat kan ook zachtjes. Maar dat werkt vaak beter dan stil in je hoofd lezen. Je zit met de rug rechtop in een stoel, zoals je nu ook zit. Je ligt niet en je ligt zeker niet in je bed. Lees op toon en lees je in de schrijver in de dichter in. Lees met zijn emoties mee als je de tekst uitspreekt. En voel de weg die de psalm aflegt. Voel mee met de beelden die worden opgeroepen. Je hoeft niet alles te begrijpen. Het gaat niet om begrijpen met de psalmen. En er zullen veel dingen zullen er zijn die je niet begrijpt. Geeft niet. Lees niet beoordelend en laat alsjeblieft los dat je je afvraagt, what's in it for me? Of hoe kan ik dit vandaag de dag toepassen? Wat heb ik hieraan? Dat zijn nutteloze vragen. Nutteloze verstandsvragen. Want die psalm wil jou meenemen namelijk. Lees de tekst en beleef het mee. En als er iets is wat je plotseling raakt of dichtbij komt, dan kun je er natuurlijk bij stilstaan. En nog eens een keer herhalen of langer op kouwen. Een psalm kun je afsluiten met bijvoorbeeld de herhaling van een vers dat eruit sprong, wat bijbleef. Waarvan je denkt dat het de kern raakt. Bijvoorbeeld bij psalm 6. De Heer hoort mijn roep om erbarmen. Spreek het nog een keertje uit voor jezelf. En je kunt daarna nog afsluiten met bijvoorbeeld een lofprijzing. Prijs de Heer of eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarna kun je nog een stukje uit de Bijbel lezen. Marcus 1, om even iets te noemen. Stel je voor dat je dit steeds doet. Dagelijks. Of misschien wel meerdere keren per dag. Vergeet niet ook die nutteloze dingen uit je leven te halen. Als je dan toch goed bezig bent. Die dingen waarvan je dacht dat het rust bracht, scroll op je telefoon, dan kun je zeggen dat je netto geen tijd kwijt bent ook nog eens een keer. Stel je voor dat je dit steeds doet, dagelijks of meerdere keren per dag, dan leer je bidden toch? Dan leer je bidden. En dan is het alsof God bij je woont en jij bij God woont. De psalmen leren bidden en de psalmen maken dat je bidt, de goede gebeden. En God komt in een diepere laag in je leven. En sommige psalmen hebben meer zeggingskracht voor je dan andere. Dat geeft echt niet. Psalm 1 zou je wel redelijk aanspreken. Psalm 2 wordt al wat iets ingewikkelder om mee te maken. Geeft niet. Volgende keer psalm 3. En misschien lukt het soms wel om iets van Jezus te zien in de psalmen. Dat je iets herkent van Jezus. Misschien toch ook al in psalm 2 zelfs. En wie weet wordt het verhaal van de psalm ook jouw verhaal. En ook nog eens een keer het verhaal van Jezus. En vinden die elkaar. Het gebeurt als je oprecht en met eerbied de psalm in je leven de ruimte geeft. Misschien kun je vanavond al beginnen met psalm 4 en psalm 91. Het zijn de psalmen die traditioneel bij de avond horen. Psalm 4, een avondpsalm. Psalm 91, een bekende psalm, een mooie. Ik lees een stukje uit psalm 4, waarin staat op een gegeven moment, dat is een korte psalm. Velen zeggen, wie maakt ons gelukkig? Heer, is dan het antwoord. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. En dat pakt dan direct over met psalm 91 vers 1 als je dat leest. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende. Zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. En dan de rest van de psalm. We lezen hem straks, psalm 91 nog. Je kunt het vanavond eens proberen voor het slapen gaan. Psalm 4 en 91. Ezelsbruggetje, samen bij elkaar is het 95. Mooi rond getal. En dat is trouwens weer een mooie, die hebben we net ook gelezen, om morgenochtend alweer mee te beginnen. Psalm 95. Goed, afsluitend, God kent u. God spreekt tot u en luister met ontzag. Ik hoop dat ik een impuls heb gegeven om de psalmen te gebruiken in je stille tijd, in je relatie met God. Laat je vinden door hem, laat je meenemen naar hem door de taal en de geest van de psalmen. Net als vele broeders en zusters van jou dat ook doen, ook dagelijks doen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Prijs de Heer. We zingen met elkaar een vorm van Psalm 139.
Gebeuren zal.
ga voor in gebed. Almachtige Vader, dank u wel dat u ons, dat we dit zo mogen zingen en ons op die manier aan mogen herinneren dat u ons kent. U kent ons helemaal. Elk woord op ons tong, elke gedachte die wij deze middag hebben gedacht, elke moeilijke gedachte die langskomt, gedachten die we misschien wel zelfs wilden wegstoppen. Heer, u kent ons, u weet het, of we zitten of staan, u bent met ons, uw oog rust op ons, u ziet het en u hoort ons ook. Heer, wanneer we ons, zoals in Psalm 6, ons verdriet uitspreken tot u, zelfs elke traan die we gehuild hebben, u kent hem. En dank u wel dat we ons dat ook verzekerd mogen weten. En dat dat niet alleen maar een kijken is, dat u het bekijkt. Maar dat we weten dat u een God bent die met ontferming bewogen is als u onze tranen ziet. Dat u, we, zoals we u kennen vanuit Christus, die naar mensen keek en echt met diepe ontferming bewogen was. En zijn hand uitstak en hen genas. En redding bood. U bent de God die redding wil bieden. Heer, en zo willen we onszelf en elkaar aanbevelen bij u. En zeggen, Heer, zie ons. We roepen u aan in Jezus' naam. En zie onze nood en zie ons verdriet en zie alles wat er speelt. En Heer, help ons en red ons. Merk het op. Heer, en ook die dingen waar we misschien al lang voor hebben gebeden. En waar we geen verandering zien, waar het lijkt alsof u uzelf verborgen houdt en wij ons radeloos afvragen waarom. Heer, ook dat spreken we tot u uit en vragen waarom, Heer? Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog laat u het zo voortbestaan? Wanneer komt de verandering? Heer, de psalmen moedigen ons aan om vol te houden, om moed te houden. En soms is dat ontzettend moeilijk. Heer, geef ons dan de kracht. En red ons, Heer. Red ons van zij die ons lasteren, zij die ons bedreigen, zij die overheersen over ons. Ons klein maken, ons stuk maken. Heer, red ons. Zie naar ons om. Dank u wel, Heer, dat u ons leert bidden met de psalmen en dat we daarin zoveel waardevols en zoveel rijkdom mogen vinden. Misschien voelen we ons wel aangemoedigd om die een plek te geven in ons leven. Heer, zegen ons daar. Heer, kom ons redden en help ons. En wanneer de psalmen opengaan, werk dan met de kracht van uw Heilige Geest die ze geïnspireerd heeft, ook in ons wanneer wij ze lezen en bidden. Help ons om dat vorm te geven en geef ons daartoe de kracht en de wijsheid. Heer, leid ons zo op weg met u. En dan is ons gebed ook, schijn met uw licht over ons. Geef ons de kracht om te spreken, schijn met uw licht over ons. Want dan zal in de wereld ook uw stem gehoord worden. En zal de wereld van uw schoonheid en uw mooiheid zien. Schijn met uw licht over ons. Met elke heilzame kracht die daarvan uitgaat, van u naar ons. Zegen ons zo. Leid ons op weg met u. Hoor naar onze gebeden. Geef kracht. En we eren uw naam. Wij loven u. Want u bent een God die redt, waarvan de psalmen ook getuigen, zelfs als we het zelf bijna niet meer zien en zelf echt heel moeilijk vinden om te geloven. Maar Heer, dan mogen we ook in die psalmen horen getuigenissen van die mensen en van vele andere mensen om ons heen horen. U bent een God die redt. We mogen het in Christus zien. U bent een God die redt. Heer, kom haastig en red ons. In Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. Voor de kerk. Dan lezen we nog samen Psalm 91. En zullen we daarna gaan staan en dan hemelhoog 9, een vorm van Psalm 23 zingen. Dus ik lees eerst Psalm 91 en dan zingen we staand Psalm 23 en daarna de zegen. Dit is de nachtpsalm, als ik hem zo mag noemen. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een schild, een panzer. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaait in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, dan zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Zijn engelen geeft hij opdracht over je te waken, waar je ook gaat. Op hun handen zullen zij je dragen. Je zult je voet niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zo in vertrappen. Roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft. En beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Wie mij aanroept, geef ik antwoord. In de nood zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen. Hem overvloed geven van dagen. Ik zal zijn redding zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.